Ik weet niet of ik nieuwe gezichten zie. Weinig, denk ik. Maar iedereen welkom voor het tweede gedeelte van technisch overleg. Van 7:15 tot 8:15. Twee agendapunten, het grondbeleid en het strategische verwervingsbeleid. We beginnen met het grondbeleid. Het voorstel is om een kadernota vast te stellen. Op 7 september 2010 is deze al een keer behandeld in een technisch overleg, maar hij is toen aangehouden in verband met diverse aanpassingen. En daarbij het ontbreken van de nota strategische verwervingen. Nou, die nota die komt er dus achter deze agendapunt, wordt die ook behandeld. Dan zou ik zeggen van, dan hebben we de eerste twee rondes voor de technische vragen te stellen aan de wethouder of aan de ambtenaren. Beginnen we rechtsom.
Ja, dank u wel, mevrouw voorzitter. Gisteren hebben we zo'n workshop gehad over het grondbeleid. En er werd gesproken over actief en een passief grondbeleid. Een verhouding van 25% actief en 75% passief. En wat is de verwachting dat het komende jaar gaat worden? Blijft het hetzelfde of gaat er verandering in komen? Dank u wel.
Oké.
Dank u wel, voorzitter. Helder stuk. Nog een vraagje over het herstructureringsfonds. Daar komt ook een visie over. Even de vraag of we al een idee hebben hoe we ermee naartoe willen. Hoeveel geld moet daar ongeveer in, moeten we aan denken? En gaat dat alleen gelden voor woningbouw of voor woningbouw en bedrijventerreinen? Noem maar op. Of er al een idee over is. Dank u.
Meneer Tilmans, niet? Nee. Meneer Nouwe.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over die notitie op bladzijde 14. Daar staat dat de grond snel moet verpacht of de teelt van mais op stam. En mijn vraag is, wil de gemeente nu zelf mais gaan telen? Wat denken ze dan wat het rendement daarvan is? Maar best verpachten brengt het meer nog maar als mais telen. Op bladzijde 16, onderaan staat de gemeente gaat een faciliterende rol spelen in het passieve grondbeleid. Maar hoe combineert zich dat met een grondbank? Waarom, als je passief grondbeleid nodig hebt, waarom heb je dan een grondbank nodig? Bladzijde 18. Er staat onderaan dat er geen deskundige kosten worden vergoed. En op bladzijde 19 staat dat er maximaal 2500 euro wordt vergoed. Dat vind ik wel een tegenstrijdigheid in het stuk.
Dat was bladzijde 18, hè?
Bladzijde 18, helemaal onderaan, staat er kosten, hoe wordt er geen kosten derde gemaakt? En dan staat er weer dat...
Oh ja. Ja.
En dan had ik op bladzijde... En dan die rekensom op bladzijde 26, die optelling of die grond, daar klopt helemaal niks van.
Dat is Peter die zit
er. Dat klopt bij Maasbree niet en dat klopt bij Helden niet. En totaaloptelling klopt dan ook niet. Dat waren we in eerste instantie.
Ja, in eerste instantie. Jean?
Ja, Peter was me voor met de tellingen, maar ik dacht dat ik misschien verkeerd geteld had. Op pagina 28 en 29, maar ik ben blij dat anderen ook eventjes geteld hebben.
Welke pagina?
Op 8 en 29, wat meneer Nouwe zojuist opmerkte. Op pagina 18 staan enkele beleidskaders die in acht moeten worden genomen. Maar bij het eerste staat gronden worden aangekocht ter versterking van grond- en onderhandelingspositie. En vervolgens strategische aankopen. Kan dat niet samengevat worden onder strategische grond- en onderhandelingsposities? En bovenaan de pagina 18... Daar staat bij het eerste bolletje, de gewenste bestemming, planologisch of bestuurlijke wijziging van inzicht, kan niet worden gerealiseerd. Gaan de plannen dan niet door? Is dat een taak van een gemeente? Wat moet ik daaronder begrijpen? Bij strategische verwerving.
Even wachten. Ja. Is dat duidelijk?
Ja.
Nee.
En bij overige gronden... Op pagina 19 heb ik een vraag over als de gemeente dat geen strategie... wacht even. De ene laatste alinea. Volgens welke kaders wordt dit beoordeeld, die strategische waarde? En de gunning wordt verricht door het college. Ik heb ook ergens gelezen dat we een of andere groep daarmee willen belasten. In het kader van integriteit zou dat misschien beter zijn om dat niet zelf via het college te doen. Maar dat is een vraag.
Is het duidelijk voor de ambtenaren? Ja, zover was het?
Ja.
Meneer Berbe.
Dank u wel. Ik heb een paar vragen op bladzijde 13. Hè. Daar praat u over een database die u aan het maken bent over alle gronden. Daarvan zou ik willen vragen van wat is de stand van zaken? Hoe ver zijn we? Dan op bladzijde 19. Er staat bovenaan de nota strategische ververvingen, hè? Die alinea. Ja. En dan staat er als laatste zin de lijst met projecten waarvoor strategische ververvingen in aanmerking komen worden in een afzonderlijk besloten vergadering van de gemeenteraad behandeld. Dus zonder die lijst hebben we geen strategische aankopen. Mag ik dat zo concluderen? En ik vind, dit staat namelijk niet in de nota die we dadelijk gaan behandelen. Daar moet u maar eens goed naar kijken, maar dat komt niet terug. Dan heb ik nog een vraag op bladzijde 24. Die richtlijn, hè? Wij starten met een reserve van 2 miljoen. Hè? En dan zegt u vanuit het ministerie dat 10% van de boekwaarde van de exploitaties en 10% van de nog te maken kost. Komt dat dan ook overeen, die 2 miljoen? Is dat gecheckt? Of waar hebben we die 2 miljoen vanaf gehaald? Dat waren de vragen.
Oké, meneer Peters. De ambtenaar, het antwoord jij.
Oké. Vraag 1. Actief-passief projecten 25%, passief, tenminste 25% actief, passief 75%. Hoe gaan we hierom bij de komende jaren? Nou, we zijn momenteel bezig in de voorbereiding, althans, een rangschikking te maken van prioritering van projecten. Dus ik kan hier verder nog niets aan verder over mededelen, hoe dat in de toekomst eruit kan zien, omdat deze nog volop in voorbereiding is. Dat krijgt u zijn de tijd in 2011, krijgt u hier berichtgeving van. Nummertje 2. Herstructureringfonds, hoeveel geld? Ook hier geldt, we zijn momenteel drukdoende aan het inventariseren wat we allemaal de komende jaren willen gaan doen. En ook hier, moet u even onthouden, dat in 2011 komen we ook hier mee met een aparte nota. Die zal opgenomen worden naar alle waarschijnlijkheid in de structuurvisie die opgesteld zou moeten worden.
Maar gaat voornamelijk dan richting woningbouw? Of?
Allebei.
Ook in de industrieterrein?
Ja, inderdaad, industrieterrein. Voornamelijk industrieterrein eigenlijk wel meer. Vraag 3, het gaat over bladzijde 14.
Ja.
Teelt op mais op stam, gaan we zelf boeren? Nee, dat is niet. Wat hiermee bedoeld wordt, is als wij grond en eigendom hebben, kunnen we deze verparten. En inderdaad, dan hebben we daar een partopbrengst van. Wat we ook kunnen doen, wat een optie is, om zelf de grond om te ploegen, te laten ploegen. En bij inschrijving of mais op te telen. En deze bij inschrijving verkopen. Dat is een optie. Dat brengt ook gelden met zich mee. We hebben de afgelopen jaren, althans in Noord-Brabant, waar ik vandaan kom, best wel goede opbrengsten gehad. Er zit ook een stuk subsidie in, die van de LNV krijgen. En toen is het gebleken dat de opbrengst hoger lag bij openbare inschrijving dan de pachtprijs die we normaal zouden krijgen. Maar het is een keuze.
Ik bedoel, nee, maar ja. Als de opbrengst 1000 euro is en die moet nog laten ploegen, laten zaaien, dan blijft er een beginprachtprijs over van 600 euro. Daarbij de subsidie, u hebt die toeslagrechten, gemeente PLMA's heeft volgens mij geen toeslagrechten, dus die toeslagrechten, die kunnen we dan ook niet aanvragen.
Ja, daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat zou ik namens doen.
Nee, maar u zei net van,
we krijgen
subsidie,
ja.
Maar...
Wat voor
subsidie krijgt u dan als gemeente?
Van de LNV krijg je bepaalde subsidie. Laat ik het anders zeggen. Ja, je krijgt subsidie. Dan gaan we even heel technisch, want het is zo bij inschrijving, bij openbare inschrijving voor de verkoop van die mais. Dus een potentiële die daarvoor ingeschreven wil zijn, ja, die zal de mais gebruiken voor het algemene veehouderij. Daarnaast kan je zijn mest kwijt. En dat heeft, daar heeft een bepaalde profijt van, waardoor hij dus meer een hogere opbrengst, of tenminste meer geld wil betalen dan iemand die de grond per jaar verpart. Of part, sorry.
Daarvoor ben ik helemaal niet mee eens, want als u de grond op stand, of de mais op stand verkoopt, mag de boer er geen mest op rijden. Dat telt hij helemaal niet mee voor de mestboekhouding. De boer moet de meitelling in mei moet hij zijn grond die in gebruik heeft opgeven. Dus en als u de mais dus op stam gaat verkopen, dan kan hij hem helemaal niet opgeven bij de meitelling. Want dan heeft hij die grond helemaal niet. Dus dan mag je ook geen mest oprijden.
Hij
krijgt ook een subsidie. Subsidie vroeger had je een maispremie, dat is, dat is nu het toeslagrechten. En die toeslagrechten moet je referentiejaren 2001 tot 2003 of zoiets. Mais geteeld hebben en dan heb je opgebouwd en dan krijgt je nu toeslagrechten over. Maar als u in die jaren geen referentie hebt gehad, krijgt u ook geen toeslagrechten gekregen. En ik zie niet zitten dat de gemeente PLMA's nog, je kunt nog toeslagrechten kopen, maar dat wij de SP-gemeente PLMA's toeslagrechten gaan kopen.
Ja. Oké, ik zal er een notitie van maken in ieder geval. Dat is duidelijk.
Ja. Als u 2% van de vrije pacht, als u 600 euro pacht behuurt, dan brengt de mais met 1200 euro, houdt u onder, aan de streep nooit die 600 euro over.
Oké, duidelijk. Ik zal een notitie maken. Ja, oké.
Maar er komt dus nog een toelichting. Ja. We moeten natuurlijk wel de goede dingen doen.
Vraag 4.
Ja, is prima.
Faciliterend passief. Waarom hebben we dan de grondbank? Nou, die grondbank, ik kan misschien beter jij vertellen, Mark. Ik neem aan dat je het verleden gekomen is, voor de voormalige wetens.
In de grondbank zit met name ook de gronden van voorheen, zeg maar, wat we vroeger verworven hebben in. En daarnaast zitten er ook enkele onroerende zaken in, zoals gebouwen in. Dus het is niet alleen maar grond wat erin zit. Dus met name wat er nu in zit, is historisch, zeg maar, wat erin zit. En als we al strategische aankopen doen, dan zou die daar eventueel inkomen. Maar goed, het is niet zo dat we nu royaal aan strategisch gaan aankopen. Dus het is met name historisch wat erin zit.
Dus alle grond die we nu hebben, wordt in die grondbank ingebracht?
Voor zover die een waarde heeft, zit die daarin. Ja.
De grond heeft een waarde, dus maar...
Waar de gemeente zelf ooit betaalt, die men vanuit het verleden historisch heeft en in de boeken geen waarde heeft, zeg maar, die zit nergens in. Het is met name de verpachte grond, de verhuurde grond en de verhuurde onroerend goed wat erin zit.
Grond die alle grond, al staat die voor nul op de balans. Ja, grond kun je eigenlijk niet afschrijven, maar die heeft de gemeente Gelder wel gedaan, maar eigenlijk niet kan. Maar die kun je evengoed in de grondbank plaatsen. Waarom zou je die grond die niet op de balans staat, niet in de grondbank zetten en de andere wel? Terwijl die misschien wel strategisch nodig is.
Nou, de meeste grond die we hebben is verhuurd en verpacht, dus die zit er gewoon in. Links en rechts de reststroken die we hebben liggen, die zitten over het algemeen niet in. Die zijn meestal in een project meegenomen en zijn daarmee ook uit de activa verdwenen, zeg maar. Ja.
Oké.
Ja. Vraag nummer 5. Het gaat om bladzijde 18. Over het betalen van deskundigen. In eerste instantie wordt dus gesproken tot het verschil, laat ik zo zeggen, tussen het wel betalen van een deskundige en het niet betalen van een deskundige heeft te maken. Als wij vanaf het idee hebben om grond te willen gaan verwerven, dat is gewoon een begingesprek wat er dan volgt. En als dan de grondeigenaar in het beginstadium al praat over een deskundige die erbij wil halen. Ja, dan zeggen we op dat moment, nou, die fase zijn we nog niet. Het is gewoon een oriëntatiefase om naar zijn bereidheid te vragen of hij eventueel die grond wil verkopen aan de gemeente.